Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Jezus' onderwijs over Israëls bekering. Jezus' onderwijs over Israëls bekering. We letten allereerst op Gods belofte voor Israël. In de tweede plaats op Gods zoon uit Israël. En in de derde plaats op God, de koning van Israël. Dus Gods belofte voor Israël, Gods zoon uit Israël, God, de koning van Israël. En bij elk punt zullen we ook een gedeelte uit het Oude Testament samenlezen. Ik vind het trouwens een domme vraag van die discipelen. Vlak voor Jezus afscheid komen ze weer terug op die oude vraag die ze 3 jaar lang al voortdurend gesteld hebben bij tijden en ontijden. Of Jezus, het koninkrijk van God in Israël, zal herstellen. Ze zagen het zich al voor zich. Terwijl Jezus onderweg was, de eerste schreden had gezet op zijn lijdensweg, onderweg naar Jeruzalem, discussieerden ze met elkaar in zijn kielzoog over de vraag wie van hun aan de rechter of de linkerhand van Jezus mocht zitten wanneer hij plaats had genomen op de troon van David, om samen met hem ook te regeren over het herstelde, vernieuwde Israël. En keer op keer had de Heer Jezus gezegd dat dat niet de bedoeling is. Denk alleen maar even aan dat moment, kinderen, naar die wonderbaarlijke spijziging van de Heer Jezus. Toen de scharen voor hun ogen zich dat machtige wonder zag voltrekken, uit de handen van de Heer Jezus mild en overvloedig gedeeld werd in de goedheid van God. En de scharen hem tot koning wilden maken. En Jezus direct zich onttrok uit hun waarneming, zijn discipelen die tegenstribbelden meenemend. Of dat moment tijdens de intocht in Jeruzalem, toen de scharen hem omgaf en hem toezong: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ook zo'n moment waarop de discipelen dachten, nu gaat het gebeuren. En keer op keer die teleurstelling. En dan staan ze nu aan het einde van Jezus' omwandeling hier op aarde en komen ze weer met die vraag: wanneer zult gij het koninkrijk van Israël of voor Israël oprichten? Als ik zo even verder zou gaan, gemeente, in het lezen van deze woorden in vers 6, dan zou ik inderdaad een plat betreden pad begaan. Helaas worden de woorden van Handelingen 1 vers 6 vaak zo uitgelegd. Er wordt er verwezen naar die momenten wat ik net ook even deed, en er zijn meer voorbeelden te noemen. De discipelen worden dan eigenlijk neergezet. Zo stelletje, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, domme jongens. Die er nog steeds helemaal niets van begrijpen. En dat de Heer Jezus dan in die omstandigheden 3 jaar lang onderwijs gegeven, voor hun ogen geleden, gestorven, opgestaan uit de doden, uiteindelijk moet constateren dat al die 3 jaar voor niets zijn geweest. En dat hij dus met dit soort mensen zometeen verder moet gaan. Wat opvalt in de reactie van de Heer Jezus, en daarmee sla ik dus meteen al vanmorgen een ander pad in, is dat de Heer Jezus deze vraag dit keer niet verwerpt. Hij zegt tegen zijn leerlingen, wanneer hij voor de laatste keer onderwijs geeft in hun kring, niet dat ze een verkeerde vraag hebben gesteld. Hij wordt ook niet boos, hij begint ze ook niet te verwijten, in die zin dat ze het nog steeds niet begrijpen. Integendeel, in het antwoord dat de Heer Jezus geeft, gaat hij in die vraag mee. Laat het maar even lezen. Vers 7, hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, op de vraag wanneer zal het koninkrijk van God voor Israël opgericht worden, daarop kan ik geen antwoord geven, omdat ik het zelf niet eens weet. Alleen mijn Vader heeft dat moment vastgelegd. Maar dat God aan Israël het koninkrijk zal oprichten. Wordt niet door Jezus ontkend. Daar zet hij juist in dit antwoord een dikke streep onder. Het is ook geen vraag van een aantal jongens die niet goed hebben opgelet tijdens de les. En die hier in het stellen van deze vraag hun onkunde demonstreren. Nee, ook met Jezus leerlingen is er iets veranderd in de achterliggende tijd. Dat begon al met dat moment toen de Heere Jezus als een onbekende, als een vreemdeling zich voegde bij die twee Emmausgangers. In de stilte van de avond onderweg waren naar huis, met elkaar in gesprek waren over de dingen die gebeurd waren. En een derde voegde zich bij hun op dat smalle pad naar huis en begon met hun het gesprek te voeren. En onderweg legde hij uit dat al deze dingen moesten geschieden. Dat de Messias moest komen, moest lijden, moest sterven, moest opstaan. En terwijl het gesprek zo gevoerd werd, kwamen ze thuis. Ze dwongen hem om naar binnen te gaan. En voor hun ogen in het breken van het brood verdween hij opeens uit hun gezicht. Hij liet het woord en het teken achter en onttrok zich voor hun ogen. Daar gaat opnieuw een wissel om. Het zijn deze twee Emmausgangers die terugkomen naar Jeruzalem en dat ook vertellen. Op dat moment verschijnt de Heere Jezus in de kring van zijn discipelen. En dan vermeldt Lucas in het eerste deel, we zitten vanmorgen in zijn tweede deel, dan vermeldt Lucas in het eerste deel, laatste hoofdstuk, dat Jezus op dat moment hun verstand opende, opdat zij de schriften zouden verstaan. Het is heel eenvoudig, dit jongelui en kinderen, dat de Heere Jezus aan zijn discipelen andere ogen gaf. Namelijk ogen om vanuit God de schrift te lezen en uit te leggen. Tot die tijd lazen ze de schrift met hun eigen oog en dus op zichzelf. En daarom stelden ze ook die vraag steeds naar het koninkrijk van God. Ze hadden daar hun eigen belang bij. Ze zagen voor zichzelf een prachtige ministerpost weggelegd. Was de vraag alleen wie er de hoogste zou zijn in de rangorde, maar in ieder geval wisten ze van elkaar. Wij komen zo meteen aan de ministertafel te zitten en delen dan ook in de heerschappij van God over Israël. Maar vanaf het moment dat ze die andere ogen kregen, ogen waarmee de schriften vanuit Gods perspectief, vanuit Gods oog worden gelezen, worden vragen ook opeens heel anders gesteld. Het zijn ook vragen trouwens die de discipelen stellen niet zomaar plom verloren hier in Handelingen 1, maar die hebben ook een aanleiding. We lezen het maar even in vers 3. Er staat dat de Heere Jezus aan zijn discipelen verschijnt nadat hij geleden had. Hij vertoont zichzelf in levende lijf met vele gewisse kentekenen. Hij laat hun tasten in zijn handen. Hij laat hun zien hoe hij, de opgestaande levensvorst, nog steeds de littekens, de sporen van zijn lijden en sterven verdraagt. Vele te gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijn er van hun gezin, en dan komt het, sprekende van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Het is vanuit dit onderwijs, na Jezus lijden, sterven en opstanding, dat deze vraag geboren wordt. Christus onderwijst over het koninkrijk van God. En al luisterend naar zijn onderwijs, stellen de discipelen vanuit die betrokkenheid die vraag: wanneer zal dat gebeuren? Dat u aan Israël het koninkrijk van God weer op zult richten. Het is trouwens ook een vraag die niet alleen deze bodem heeft, het onderwijs van de Heere Jezus Christus, en ontleend is aan zijn thema waarmee hij onderwijst in de kring van zijn discipelen, het thema het koninkrijk van God. Er is nog iets wat hij zijn discipelen beloofd heeft in vers 2, de belofte van de Heilige Geest. Hij zegt daar, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. En in vers 4 komt de Heer Jezus daarop terug. Hij beveelt aan zijn discipelen in Jeruzalem te blijven en daar de belofte van de Vader te verwachten die hij, zei hij, van mij gehoord heeft. Een van die beloften van de Vader is de belofte van de Geest. De uitstorting van de Heilige Geest. Een belofte die de Heer Jezus opnieuw vanuit de Bijbel, het Oude Testament, heeft uitgelegd aan zijn discipelen. Je hoort Jezus onderwijs ook doorklinken in de preek die Petrus op het tempelplein houdt in Handelingen 2. Een van die beloften van het Oude Testament is bijvoorbeeld Joël 3. Dat God de Geest over alle vlees zal uitstorten. Dat de zonen en de dochters zullen profeteren en gezichten zien. Maar wie denkt niet met mij aan de machtige belofte ook uit Ezechiël 36. Dat bijzondere visioen wat de profeet ziet als hij door de Geest wordt meegenomen naar een vlakte. Waarin het verleden zich een veldslag heeft afgespeeld. En hij overziet dan die grote vlakte, al die knekels, geraamte, schedels, botten die verspreid liggen over de aarde. En hij krijgt van God de opdracht om deze botten aan te spreken. Door de kracht van Gods woord veranderen deze geraamte in lichamen. En als laatste moet Ezechiël dan profeteren en zeggen dat de Geest van God over hen zou komen. En het is de Heere die vervolgens dat visioen gaat uitleggen. En aan de profeet duidelijk maakt dat God op dezelfde wijze Israël eens zal herenigen. In zijn volle luister en glorie zal herstellen. Het weer zal maken tot een volk dat hem is toegerust. En dat met hart en ziel zich wijdt in de dienst van de Heere. Dat een van de belangrijkste bedoelingen is van de uitstorting van de Heilige Geest. Israël zal hersteld worden. En weer een volk worden dat zijn naam waardig is. Het enige volk dat de naam van God draagt. God weer volmaakt zal dienen. Die combinatie dat de Heer de belofte van de Heilige Geest doopt aan zijn discipelen en dat hij tegelijkertijd ook het bevel geeft om in Jeruzalem te blijven en daar te wachten in het hart van het Joodse volk en in het hart van Israël op de gave en de uitstorting van de Heilige Geest maakt dat deze vraag tot een beladen vraag wordt. Heere, wanneer zult gij aan Israël het koninkrijk van God opricht? Het is een vraag die ontleend wordt. Ik vat het even samen. Door Jezus onderwijs. Aan de schrift. De belofte van de Heilige Geest. En een vraag die klinkt in de directe nabijheid van Jeruzalem. Het hart van het Joodse volk. Het hart ook van Gods koninkrijk, vanuit Israël en vanuit Sion zal de Heere zijn volk regeren. We kijken voor de eerste keer naar het Oude Testament. Kijkt u maar mee, Jeremia 23. Jeremia 23. Uit de vele beloften die opgetekend staan uit het Oude Testament voor Israël en die nog steeds roepen om vervulling, omdat ze open liggen, moest ik vanwege de tijd deze kiezen. Jeremia 23, ik lees met u vanaf vers 5. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit, hier wordt de Messias bedoeld, zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerecht doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden Israël zal zeker wonen. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypte heeft opgevoerd, maar zij zullen zeggen zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis van Israël heeft opgevoerd, die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, uit al de landen waarheen ik ze gedreven had, want zij zullen wonen in hun land. In 1948 werd voor het eerst deze belofte vervuld. En op dit moment gaat die vervulling door. Zij, Israël, zullen wonen in hun land. Het is dus geen domme vraag. Het is een Bijbelse vraag. En het ontroerende van deze vraag is dat deze vraag gesteld wordt door Joden aan een Jood, Jezus uit Nazareth. Dan klinkt die vraag toch anders, gemeente. Ik vermoed dat ik vanmorgen in de prediking zomaar een blinde vlek begin open te leggen bij verschillende onder ons. Het is mijn gebed dat vanmorgen ook door de prediking vanaf dit moment u ook anders de schriften gaat lezen, maar ook de Bijbel anders gaat lezen. We zullen dat straks nog wel zien. Dat u mee gaat bidden in die verwachting, Heere, wanneer zult gij aan Israël, het Joodse volk, het koninkrijk van God oprichten? Maar wij zijn en blijven heidenen, afkomstig uit de heidense volkeren. Hier wordt die vraag gesteld door Joden aan een Jood. Jezus uit Nazareth, de zoon van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wanneer zult gij aan Israël het koninkrijk van God oprichten? Het is een vraag waarin als het ware ook de spanning doorklinkt. De spanning niet alleen van de verwachting die deze mannen meedragen in hun hart. Het is ook trouwens de vraag die doorklinkt in heel de schrift. Wat opvalt al lezend het evangelie en ook handelingen is dat het uitdrukking het koninkrijk van God meer dan 50 keer voorkomt in de evangelie en in handelingen. Maar dat geen van de evangelisten, ook Lucas niet, even een moment inlast om uit te leggen wat die uitdrukking betekent, het koninkrijk van God. Dan zouden we op zich graag gewild hebben, al leest het Nieuwe Testament, wanneer allerlei uitdrukkingen langskomt, komen die voor de lezer als bekend verondersteld worden. Om die betekenis te kunnen krijgen, zullen we terug moeten dus naar de Bijbel van de discipelen. En dat is inderdaad, de catechisanten zijn al voor, het Oude Testament. Neemt u dat mee vanmorgen? Ook als een leesregel als u zelf de Bijbel leest. Dat we zonder het Oude Testament het Nieuwe Testament nooit kunnen begrijpen. Als we het Oude Testament weg zouden halen uit het Nieuwe Testament, alle citaten, verwijzingen, thema's, dan houden we nog maar 1/3 van het Nieuwe Testament open. En dan is het een nietszeggend boekje geworden. Als u zo'n uitdrukking tegenkomt in het Nieuwe Testament, het Koninkrijk van God, en het wordt voor de rest niet uitgelegd, dan is dat een vingerwijzing naar de schrift, het Oude Testament. Daar wordt het dus uitgelegd. En het wordt ook op een machtige wijze in de schrift uitgelegd. De koninkrijk van God begint in de eerste plaats met Gods verkiezend handelen onder de volken. Uit alle andere volkeren, zo zingt Mozes ergens, verkoos hij het meest nietige, verachtelijke volk uit Israël. Waar geen eer aan te behalen is, Zowel vanwege zijn omvang, zo klein en gering in aantal, maar ook vanwege de hardnekkigheid van het volk. Keer op keer bewees het volk een volk te zijn dat zich niets en door niemand liet gezeggen, zelfs niet door de Heere. En op een hele dramatische wijze voltrekt zich dat ook in het Oude Testament. Hoe God aan de ene kant in zijn trouw, zijn verbond en zijn verkiezend handelen handhaaft, ook in het volksleven. En dat Israël voortdurend de stem van de Heere negeert, weigert te buigen voor de Heere, kiest voor de afgoden, God en zijn woord links laat liggen. Gods verkiezend handelen wordt op zijn scherp zichtbaar wanneer hij zijn volk brengt in het gericht. Ook dat is verkiezing. En ook dat is liefde. Liefde tot God zelf. Tot zijn eer. En tot zijn trouw. En Israël door de hand van de Heere uit die smeltkroes van ellende wordt weggerukt. En berooid weer wordt teruggebracht in het land dat vanwege Gods verkiezend handelen nog steeds hun land is, waar zij als gast bij God mogen blijven wonen. Het koninkrijk van God is gefundeerd in Gods verkiezing van dit volk. Een verkiezing waarvan de Heere al van tevoren heeft duidelijk gemaakt dat hij dit volk heeft verkoren om koning en priester te zijn voor zijn aangezicht. En zo ook als een licht te zijn onder de heidenen. Ja, de belofte die de Heer al had gegeven aan Abraham, in u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden, wordt in de loop van de schrift het Oude Testament langzaam maar zeker uitgerold en ontvouwd. Het klinkt door in de profeten, de verwachting voor de volkeren, omdat ze in Israël gezegend zullen worden. Het klinkt door, zeker door in de psalmen, waar voortdurend wordt gezongen: de volkeren zullen u, o Heere, loven, de volkeren altemaal zullen u loven. Het is het lied van Israël, voor de volkeren, dus ook voor ons volk, te delen in de belofte die God gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jongelui, even tussen twee haakjes, dat is dus een van de belangrijkste redenen waarom we in de kerk alleen psalmen zingen. Al zingend belijden wij onze verbondenheid met Israël. Een verbondenheid die niet stoelt vanuit een soort emotie, maar die wortelt in het verbond dat God heeft opgericht met Israël en in Israël met de volk. Dat bepaalt onze identiteit voor Gods aangezicht. Wij zijn maar een paar van die kleine takjes die door God zijn ingeënt in die grote, brede stam die Israël heet. Wij hebben dit liedboek gekregen van Israël. En daarom zingen we het in dankbaarheid, ootmoed en met verwachting. Ook voor Israël. Er zijn meer redenen te doen om de psalm alleen in de dienst te zingen. Maar ik wil het vanmorgen alleen bij deze houden. Daarom zingen wij de psalm. En ik daag je uit vanmorgen, en doe dat ook maar, om maar eens na te gaan in je repertoire van opwekkingsliederen. En kom me dat ook maar rustig te vertellen. Of daar net zo rijk, breed en diep gezongen wordt over Israël dan in het boek van de psalmen. Ik kan je het antwoord nu al geven. Ik heb dat zelf een keer gedaan. Maar je moet het zelf maar controleren. Het zijn de psalmen. Boek van Israël. Die van de Messias getuigen. En Gods koninkrijk bezingen. Tweede punt van morgen. Deze vraag wordt gesteld aan de Zoon van God uit Israël. Op een hele subtiele manier legt Lucas daar trouwens ook de vinger bij. Laten we maar even lezen in het tekstgedeelte. Daar staat: Heere. We zouden er zo vanmorgen overheen lezen. Maar juist hier, op dit moment, gaat er in die twee delen van Lucas een wissel om. In het evangelie van Lucas wordt de Heer Jezus wel eens aangesproken met Heer. Dan is het gewoon een beleefdheidsaanspraak, meneer. Dat kan het ook betekenen. Op een ander moment zijn het vooral de boze geesten die Jezus uit Nazareth zo erkennen, knarsentandend erkennen dat hij de Heer is, met een hoofdletter. Voor Jezus lijden en sterven maakt hij zijn discipelen duidelijk dat hij de Messias, de Christus is. Maar nergens in het eerste deel van Lucas wordt Jezus door zijn eigen discipelen aangesproken met deze erenaam. Heere, Kyrios. Hier gebeurt het pas voor het eerst. Zoals vers 3 zegt, nadat hij geleden had. En toen hij met gewisse tekenen bewezen had dat hij de Christus is. Waar dominee Kempen is vorige week zondagmorgen de vinger bij legt uit Johannes 21, die uitroep. Het is de Heere. De Heere. Wat klinkt er in die naam door? De Heere. Ik zei het al, het is een erenaam. Het is de naam van de opgestane levensvorst, die deze naam nu ook met ere mag dragen. Hij heeft dood en graf zonde overwonnen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde zich niet strijdend toegeëigend. Integendeel, het is hem gegeven door zijn vader als een gave uit Gods hand. En zo zegt hij dat ook in Matthäus 28, vlak voor zijn hemelvaart. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de Heer. Maar als we luisteren naar Jezus' onderwijs en het onderwijs van zijn discipelen na de hemelvaart en met de Pinksterdagen, denk aan de toespraak van Petrus in Handelingen 2, horen ze in deze naam Heere nog iets anders. Het is de naam waarmee God zich openbaart in het Oude Testament. De naam Heere met 5 hoofdletters. Gods verbondsnaam. Ik ben erbij. Die naam heeft nu letterlijk een gezicht gekregen. Het gezicht van Jezus uit Nazareth. Die naam heeft letterlijk handen gekregen. De doorboorde handen van de opgestane levensvorst. Die naam klinkt Gods liefde door. En het wordt belichaamd door de gave van Gods liefde. Zoon van God, Jezus uit Nazareth. Met dat ontzag en met die aanbidding spreken Jezus' discipelen hem nu aan. Niet meneer, maar Heere, met 5 hoofdletters. In hem woont de volheid van God volmaakt. Hij is de Heer. Wat een machtige aanspraak, gemeente. Trek even een lijn. Dat Gods kerk hem nu ook zo mag aanspreken. Niet alleen met borg, Christus, middelaar, Jezus. Maar wij eren hem het meest wanneer we hem aanspreken met Heere. Hij is gelijk. Eén met de Vader en met de Geest. En daarin wordt hij verheerlijkt. Zo wordt hij geëerbiedigd. Het is een wonder dat deze vraag gesteld mag worden aan de Heere. Wanneer zult gij het koninkrijk? Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk van God oprichten? Hoort u wat er staat? Er staat in vers 6 niet: Heere, zal God in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten. Nee, Heer, Jezus uit Nazareth, zult gij aan Israël, uw eigen volk, het koninkrijk van God oprichten. Die vraag klinkt ook iets pijnlijks door. Het is een vraag die gesteld wordt nadat de Heer Jezus bijna 34 jaar in het midden van het volk heeft geleefd. Het is een vraag die recht doet aan wat Johannes zegt. Hij is gekomen tot het zijne. Niet zijn kinderen, niet zijn uitverkorenen, zijn volk, Israël. Maar de zijne, zijn volk Israël, heeft hem niet aangenomen. In Israël staat de bewijs. In Bethlehem stond het bewijs van zijn geboorte, de kribbe. In Capernaum staat het bewijs van zijn wonen onder ons. Hij had daar een woning en heeft daar geleefd. In Jeruzalem staat het bewijs van het lege kruis en het lege graf. In Israël leven op dit moment de vele levende bewijzen die hem gesproken hebben, vastgebonden hebben, geslagen hebben, gegezeld, gekruisigd, gedood. En met alles wat er gebeurd is, moet deze vraag nog steeds gesteld worden. Zult gij aan Israël, het koninkrijk van God, nu oprichten? Het is maar bij benadering, gemeente, maar voelt u de pijn die hierin ook doorklinkt? Vraag die gesteld wordt door Joden aan een Jood, midden in het Joodse volk, met alles wat er gebeurd is. Mag ik die pijn ook eens neerleggen in uw leven? Voelt u die pijn ook? Als u kijkt naar het Joodse volk en niet alleen ziet op wat voor aangrijpende wijze God geschiedenis geschreven heeft en nog steeds schrijft met dit volk. Maar dat deze belofte van vanmorgen, Handelingen 1 vers 6, in 2017 nog steeds open ligt. Zoals die andere belofte in de schrift. Het koninkrijk van God in Israël, voor Israël, oprichten. En moeten we vanmorgen ook niet voor onszelf belijden wanneer we die pijn nog niet voelen. Dat wij als christenen uit de heidense volk tot op dit moment wellicht dus Israël vergeten zijn te gedenken in onze gebeden. Iemand die thuis raakt in de schrift, zeker in het Oude Testament, die krijgt ook liefde, bijbelse liefde, voor het Joodse volk. En gaat dus ook bidden voor Israël. Het hoort bij een bijbels leven. Bij een nauwe omgang met het woord van God. Ik weet het, daar kom ik zo meteen nog op. Dus op dit terrein wat ook heel veel misgaat. Maar dit is wel een bijbelse notie. Waarvan ik hoop dat u dat oppakt. Meeneemt naar de binnenkamer. Hoe kan het dat wij hier in Sliedrecht vanmorgen rondom de schriften die aan Israël zijn gegeven, Oud en Nieuwe Testament, gedenkend de machtige daden van God die in Israël zich hebben voltrekken, geen gebed hebben voor het Joodse volk. Is dat geen teken van hoogmoed? Van rechthebbendheid? In Gods heilsgeschiedenis staan wij maar op de tweede plaats. De eerste plaats komt Israël toe. En dan ben ik bij het tweede gedeelte uit de schrift aangekomen. Zoekt u maar op, Jesaja 49. Het gedeelte dat we vanmorgen ook gelezen hebben. Jesaja 49. Ik moet daar iets over toelichten, gemeente, voordat we dit gedeelte samen lezen. In de Bijbel heb je verschillende soorten beloften. zijn belofte voor alle mens. Ik citeer er maar één. O alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en word behouden. Daar staat letterlijk, draai je gezicht om en je bent zalig. Een belofte die geldt voor Jood en Heiden, ongeacht hun afkomst, taal, ras of natie. Er zijn beloften in de schrift, zo net lazen we er een, die specifiek voor Israël zijn. Waarin God heel concreet aan Israël belooft dat hij in de toekomst zijn heil op Sion zal realiseren. Zichtbaar zal maken. Er zijn beloften in de schrift die door God gegeven zijn aan hen die het teken van het verbond dragen. Jood en heiden. Ik denk aan Handelingen 2 vers 39 waar Petrus zo'n belofte citeert. Want u komt de belofte toe en uw zaad en alle die daar ver zijn, de heidenen, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. Er zijn beloften in de schrift die God alleen gegeven heeft aan de uitverkorenen. Wier namen getekend staan in het boek des levens. In het Jezus die op deze belofte zich beroept. Als hij in Handelingen 17, het hoge priesterlijke gebed, zich biddend wendt tot zijn vader. Er zijn in de schrift ook beloften die de vader toezegt aan zijn zoon. Psalm 89, we zullen die psalm vanavond lezen voor een deel. Psalm 2, eis van mij en ik zal u geven het erfdeel der heidenen. En een van die beloften staat ook opgetekend in ons gedeelte wat voor ons ligt, Jesaja 49. Ik lees met u vers 6 en 7. Daar spreekt de Vader tot de Zoon, de Heere tot de Messias. Verder zei hij, het is mij te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van David. Uit deze uitdrukking komt de vraag van Jezus' discipelen. Zult gij aan Israël het koninkrijk van God oprichten? Het is mij te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Ook de tweede plaats. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot die aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen, koningen zullen het zien en opstaan. Daarmee wordt bedoeld de heidense koningen. Vorst, ze zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om den heilige Israëls wil die u verkoren heeft. Het is Jezus die in het antwoord dat hij geeft aan zijn discipelen dit ook uitwerkt in zijn eigen woorden. Het komt mij niet toe en ook u niet toe te weten de tijden of het moment die de Vader heeft vastgelegd in zijn eigen raad, in zijn eigen heilsplan. Maar één ding moeten wij wel zeggen vanmorgen, al luister het naar de schrift. De wederoprichting van Israël is tot en met 2017 uitgesteld. Opdat het woord van God als een licht onder de heidenen deze duistere wereld in zou gaan. En ook in dit duister gat, de lage landen aan de zee, een donker hol vol goddeloosheid, de kandelaar van het woord, die in Israël is gesmeed, door de God van Israël is brandend gemaakt. En brandend wordt gehouden. Onder ons zijn licht zou verspreiden. Dat maakt ons vanmorgen ootmoedig, gemeente. Gods handelen met Israël in de geschiedenis kunnen wij niet volgen. We kunnen wel een patroon zien. Dat in de verwerping van de Messias door Israël er ruimte is gekomen, waardoor God onder de heiden en ook onder ons zijn hel openbaart. Dat is aangrijpend. In Handelingen 1 wordt die vraag gesteld in het Joodse volk: wanneer zult gij aan Israël het koninkrijk van God oprichten? Vanmorgen op deze weeszondag in 2017 lezen wij als heidenen ingeënt in Israël deze vraag. En dat moet ons stil maken voor God. Dat die vraag nog open blijft. Om het heil ook hier in Sliedrecht te kunnen verkondigen. Wie kan Gods raad doorgronden? Ik niet. Wij worden wel geroepen om Gods verkiezend handelen. Te aanbidden. Ik wil nog één lijn trekken, dan gaan we naar het derde punt. Dat maakt in het licht van Jesaja 49 en in het licht van Handelingen 1 dat het werk onder de heidenen en het evangelisatiewerk onder ons volk, ook hier in de kerkbuurt, uiteindelijk gericht is op Israël. Zending staat niet op zichzelf. Heeft ook niet als doel om zoveel mogelijk heidenen in te winnen voor het evangelie. Zending en evangelisatie, ook het werk onder de vervolgde christenen, heeft maar één doel, namelijk de vervulling van Gods beloften aan Israël. Je ziet dat trouwens al in het boek Handelingen, het zendingsboek bij uitstek. Wanneer de apostel de wereld ingaat, dan gaat hij eerst naar de Jood en dan de heiden. En hij leert in een gemeente als Korinthe, in Filippi, in andere gemeenten, waarvoor het grootste gedeelte zijn leden bestaan uit heidenen, afkomstig uit de heidense volken, om hun gaven in te zamelen voor Israël. Het zijn die gaven die hij meeneemt, uitgerekend met het feest van de Pinkstergeest. Om duidelijk te maken dat de eerstelingen vanuit de volkeren Jeruzalem worden binnengebracht en uitgedeeld worden in het hart van het Joodse volk, opdat hij Israël tot jaloersheid zal verwekken. Daar is ook de prediking op gericht, ook in het midden van onze gemeente. Wij staan niet op onszelf. En we staan zeker niet in de plaats van Israël. We zijn maar een klein takje. Die grote volle boom. Die Israël is. Meer niet. We kunnen ons nergens op beroemen. En hebben geen recht. Het enige wat ons draagt is Gods verkiezend handelen in Israël. En daardoor ook met de volkeren. Dat alleen heeft de schrift hier gebracht. En dat alleen heeft de Bijbel in uw en mijn leven gelegd. We gaan naar het laatste punt van morgen. God, de koning van Israël. Zo op het eerste gezicht gemeend heeft Jezus antwoord ook een tegenstrijdigheid. We lezen het nog maar eens even, vers 7. Daar staat: het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden. En dan zouden we eigenlijk verwachten, zeker in het licht van vers 6. Heren, en gij zult toch oprichten? Legitieme vraag. Dat de Heer Jezus dan in vers 7 zou zeggen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die ik in mijn eigen macht gesteld heb. Hij is toch de Heer. Aan hem is toch gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar blijkbaar toch niet alles. Ergens is er dus verschil. Tussen de Vader en de Zoon. Geen verschil in belangrijkheid. Alsof de Vader boven de Zoon staat. Wel verschil in taken. zoals het de taak van de Heilige Geest is, om in deze wereld zondaren in Israël en buiten Israël te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zoals het de taak van de Zoon is om in deze wereld te lijden, te sterven, op te staan, ten hemel te varen. Zo is het de taak van de Heilige Geest, van de Heilige Vader, om in de hemel het signaal te geven. Het moment uit te roepen dat God in zijn volheid zijn heil aan Israël zal openbaren. Ik trek twee lijnen en dan wil ik ter afsluiting een paar hele concrete toepassingen gaan maken. Zijn volle heil aan Israël zal openbaren. Het is Paulus de Jood die in Romeinen 9 tot en met 11 daar uitvoerig op ingaat. En daar onder andere zegt dat wanneer God zijn heil, heerlijkheid aan Israël openbaart, dat vele malen groter en heerlijker zal zijn dan wat hij in de loop van de eeuwen heeft laten zien onder de volkeren buiten Israël. Dat valt dan helemaal weg in de schaduw. Wanneer God op Sion en onder het Joodse volk zijn belofte gaat vervullen. Als Paulus die woorden schrijft, dan schrijft hij dat met verdriet en met verwachting. Broeders, de toegenegenheid mijns hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Maar ik denk ook even aan die andere stem uit het verleden. De stem van Samuel Ruttevoort. Ik hoop dat u hem kent. Van zijn brieven. Van zijn preken. Stervende Christus, zondaren tot zich trekkend. Prachtig werk. Die op enig moment de opmerking maakt, die ook heel sterk vanuit deze verwachting leeft. Maar wist dat hij dat tijdens zijn leven niet meer zou meemaken. Ik hoop, zegt hij, dat wanneer dit gebeurt, God het me vergunt om uit de hemel af te dalen en te zien zijn heerlijkheid onder het Joodse volk. Dat was geen nieuwsgierigheid naar Gods handen in de geschiedenis, zoals we dat vandaag de dag ook bijvoorbeeld onder de christenen voor Israël beginnen tegen te komen. Die de Bijbel gebruiken als een spoorboekje om aan te wijzen, we zijn nu op dit station van de geschiedenis. Nee, het komt ons niet toe. Het komt ons gewoon niet toe. Te weten de tijden die God heeft ingesteld. Ons past ootmoed, eerbied, ook als het gaat om beloften die nog open liggen in de toekomst. Het getuigt van hoogmoed en van een geesteloos leven. Zo wordt omgegaan met de schrift. Het handelen van God in de geschiedenis en ook naar de toekomst toe wordt ingedeeld in tijdvakken die wij bepalen en wij afmeten. Ik zou dan vanmorgen zeggen, ga terug naar het woord. En weet je plek voor God. We zijn maar leerlingen op de tweede rij achter Israël. Maar wat zal het een machtig moment zijn, gemeente. En dat is de derde en de laatste keer dat we teruggrijpen naar de schrift. Zacharia wil ik met u lezen. Zacharia 8. De laatste profeet van het Oude Testament in onze Bijbel. Zacharia 8. En ik lees met u de laatste verse van dit hoofdstuk. Zacharia 8 vanaf vers 22. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht des Heeren te smeken. En dat ontroert me gewoon als je dit leest. Daar staat dan alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden als God zijn koninkrijk voor Israël zal oprichten. Dat 10 mannen, de volheid betekent dat hier, uit allerlei tongen der heidenen, uit allerlei verschillende heidense volken grijpen zullen. Ja, de slip, de rand van een kleed die een man draagt, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende, wij zullen met u lieden gaan. Want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Kijk, daar gaat mijn hart nou van kloppen. Deze belofte ligt nog open. Dan probeer ik me dat maar heel concreet voor te stellen. Mensen uit Nederland, Cuba, Iran, uit de Palestijnen, Korea. Ze zullen hun handen uitstrekken naar Israël. Omdat ze zien en horen dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van Jezus uit Nazareth, met Israël is. Ik trek een paar concrete lijnen en dan ronden we het af. In de eerste plaats, gemeente, hoop ik dat door deze preek, dat heeft natuurlijk een wat ander karakter dan een doorgaande preek, misschien voor het eerst in uw leven uw oog gevallen is op wat er nog open staat in de schrift en om vervulling roept. Namelijk de Gods belofte voor Israël. Het is niet aan ons om na te forsen hoe God die belofte vervult. Wie dat doet, kan zijn handen niet meer vouwen en bidden voor Israël. Ons past te buigen voor God. En te smeken of hij ook dit nog wil realiseren, het liefst in onze dagen. De tweede lijn die ik wil trekken met u, en dat heb ik net al aangestipt, is de vraag, hoe lezen we het Oude Testament? Er zijn beloften in het Oude Testament die we niet voor ons kunnen reserveren, christenen uit de heidenen, omdat ze exclusief gereserveerd zijn voor Israël, het volk van God verkiezend welbehaag. Dat geeft ook voorzichtigheid om één op één vanuit het Oude Testament de lijn naar ons toe door te trekken. Een prachtige bron die u daarbij kan helpen zijn de kanttekeningen op de Statenvertaling, vooral bij de profeten. Lezen, proef de verwachting die daarin doorklinkt voor Israël. Het derde, het gebed voor Israël. Onze gemeente is zendingsbewust en is vol van evangelisatie. Dat heb ik geproefd in de tijd die ik onder u mag zijn. Allerlei diaconale werken in binnen- en buitenland worden gedaan. Maar ik ben nog weinig verwachting tegengekomen op een paar uitzonderingen na rondom Israël. Dat zegt niet alleen wat over een blinde vlek. Dat zegt ook wat over de wijze waarop we zending en evangelisatie bedrijven. Het moet, het mag gericht zijn op Israël. Het laatste, dat is een persoonlijke lijn. Wie oog krijgt in het licht van de schrift voor Gods trouw in Israël, die vindt ook troost in zijn eigen leven. Voor Gods trouw, voor zijn of haar leven. Deze God getrouw blijft aan zijn verbond met Israël, zelfs in de ballingschap. Dat deze God getrouw blijft aan Israël, zelfs in de jaren 40, 45, de Holocaust. Dat deze God getrouw blijft aan zijn belofte aan Israël, geeft mij persoonlijk ook vaak troost en verwachting voor mijn eigen leven, wanneer ik het in mijn eigen leven niet meer kan aanwijzen waarom God nog één moment zou om moeten zien naar mij. Ik sla dan de schrift open. Lees Gods geschiedenis met zijn volk. En vat moed daaruit, hoop daaruit. Zoals Asaf dat zegt in Psalm 77. Ik zal gedenken. Ik zal de machtige daden van de Heere gedenken. Uw wonderen van oudsher. Deze God, die zo de geschiedenis naar de toekomst toeschrijft, is door genade, als het goed is, ook mijn God. Hij wil ook zijn woord niet alleen aan Israël, maar als teken en bewijs van Israël bevestigen. De donkere nacht van aanvechting strijd. Als ik geen licht meer voor de ogen zie en me net als Israël voel. Mijn recht is voor de Heere verborgen. En gaat aan mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Hoor ik daar die stem klinken, die al de eeuwen doorklinkt. Hoe zou ik u ooit kunnen overleveren, o Adama? Hoe zou ik u overleveren, o Zebuwim? Al mijn berouw is in mij tezamen getrokken. Deze God, vol liefde, laat de tijd nog tikken in de hemel. Maar het moment komt steeds dichterbij. We bidden als het ware dat moment naar ons toe, opdat in de vervulling van deze belofte Gods laatste belofte vervuld is en er niets meer in de weg ligt voor de wederkomst van Jezus. Amen.